onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen we het eerste vers van de 19e psalm. Het ruime hemel rond vertelt met blijde mond Gods eer en heerlijkheid. En wat er verder volgt uit het eerste vers van de 19e psalm. Wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen Daarna zullen wij zingen het eerste vers van Psalm 110. Dus heeft de Heere tot mijnen Heere gesproken. Zit op de troon ter rechterhand naast mij. En wat er verder volgt uit het eerste vers van de 110e psalm, na voorlezing van de geloofsbelijdenis. Vervolgens zal u gelezen worden uit het boek der psalmen en wel de 33e psalm, de versen 1 tot en met 22. We noemden nu psalm 33.
Belijden wij ons geloof. Ik geloof in God den Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesjes en een eeuwig leven. Psalm 33. Daar staat boven oproep om God te loven. Gij rechtvaardigen, zingt vrolijk in den Heere. Lof betaam den oprechten. Loof den Heere met de harp. Psalm zingt hem met de luit en het tiensnarig instrument. Zingt hem een nieuw lied. Speelt wel met vrolijk geschal. Want des Heeren woord is recht en al zijn werk getrouw. Hij heeft gerechtigheid en gericht lief. De aarde is vol van de goede tierenheid des Heeren. Door het woord des Heeren zijn de hemelen gemaakt, en door den geest zijn smons al hun heer. Hij vergadert de wateren der zee als op een hoop. Hij stelt den afgronden schatkameren. Laat de ganse aarde voor den Heere vrezen. Laat alle inwoners van de wereld voor hem schrikken. Want hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. De Heere vernietigt den raad der heidenen. Hij breekt de gedachten der volken. Maar de raad des Heeren bestaat in eeuwigheid. de gedachten zijns harten van geslacht tot geslacht. Wel gelukzalig is het volk, welks God de Heere is, het volk dat hij zich ten erve verkoren heeft. De Heere schouwt uit den hemel en ziet alle mensenkinderen. Hij ziet uit zijn vaste woonplaats op alle inwoners der aarde. Hij formeert hun allerart. Hij let op al hun werken. Een koning wordt niet behouden door een groot heer. Een held wordt niet gered door grote kracht. Het paard veilt ter overwinning en bevrijdt niet door zijn grote sterkheid. Zie, des Heeren oog is over degene die hem vrezen, op degenen die op zijn goedertierenheid hopen, om hun ziel van den dood te redden en om hen bij het leven te houden in den honger. Onze ziel verbijt den Heere. Hij is onze hulp en ons schild. Want ons hart is in hem verblijd, omdat wij op den naam zijner heiligheid vertrouwen. Uw goedertierenheid, Heere, zij over ons, gelijk als wij op u hopen. Tot zover de schriftlezing.
Onder meer op het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte is gebaseerd zondag 8 van onze Heidelbergse catechismus, zondag 8. Daar lezen wij het volgende, vraag en antwoord 24. Hoe worden deze artikelen gedeeld? In drie delen. Het eerste is van God de Vader en onze schepping. Het andere van God de Zoon en onze verlossing. Het derde van God de Heilige Geest en onze heiligmaking. Vraag en antwoord 25. Aangezien er maar één enig goddelijk wezen is, waarom noemt gij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest? Omdat God zich al zo in zijn woord geopenbaard heeft, dat deze drie onderscheidene personen de enige, waarachtige en eeuwige God. Zingen wij van Psalm 33 het vijfde vers. Geen ding geschiet er ooit gewisser dan het hoog bevel van z'Heere mond. Zijn goddelijke almacht spreekt en het is er zijn wil gebied. En het wordt terstond en het zesde vers. Maar de altoos wijze raad des Heeren houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. En wat er verder volgt uit de versen 5 en 6 van de 33ste psalm. U krijgt gelegenheid uw gaven aan de Heere en zijn dienst te wijden. Hij zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, bent u of ben jij wel eens iemand tegengekomen die de drie-eenheid ontkent? Dat is heel goed mogelijk. Want als je een Jehovah-getuige aan de deur krijgt, dan is dat iemand die de drie-eenheid ontkent. Jehovah-getuigen zeggen dat Jezus Christus niet de eeuwige en waarachtige Zoon van God is. Wat zeggen ze dan wel? Dat hij het eerste schepsel van God is, geschapen voordat hemel en aarde gemaakt waren. Geschapen voordat Adam en Eva er waren. En als het gaat om de opstanding van Christus, dan ontkennen zij de letterlijke en lichamelijke opstanding van hem. Hoe verklaren zij dan de verschijningen na zijn opstanding? Wel, dan zeggen ze dat hij dat gedaan heeft in een andere menselijke gedaante dan toen hij omwandelde op aarde. En de wederkomst, die verklaren zij geestelijk en niet letterlijk en lichamelijk. En als het gaat om de Heilige Geest, dan ontkennen zij ook dat de Heilige Geest eeuwig en waarachtig God is. De Heilige Geest is een kracht. Wat moeten we daar nou op antwoorden? Zou u het antwoord kunnen geven aan Jehovah-getuigen als ze vragen waarom Jezus Christus waarachtig en eeuwig God is? En zouden jullie dat kunnen, jongelui? Als je zo'n persoon eens tegenkomt? Wel, de Bijbel spreekt er heel duidelijk over. Iemand die waarachtig en eeuwig God is, moet goddelijke namen dragen. En dat lees je heel duidelijk in de Bijbel van de Heer Jezus. En men noemt zijn naam wonderlijk, raad, sterke God, Vader der eeuwigheid, vredevorst. Goddelijke namen worden hem toegekend. En Jezus Christus heeft ook goddelijke eigenschappen. Zou jij er een paar kunnen noemen? Jezus Christus is almachtig. Hij heeft zieken genezen, doden opgewekt, zondaren bekeerd, Dat kan geen mens. De discipelen konden niemand bekeren. Een dominee ook niet, ambtsdragers niet. Vaders en moeders niet. We kunnen elkaar niet bekeren. Het is het werk van Christus. Ook van de Vader en van de Heilige Geest. Nou, we zien het tijdens zijn omwandeling op aarde. Dan komt hij langs dat tolhuis waar Levi zit. Volg mij! En dan komt Levi. Door Jezus bekeerd. Een goddelijke eigenschap, de almacht. En de Heer Jezus weet ook alles. Hij wist precies wat er in de harten van zijn vijanden voor plannen gemaakt werden. En dan kom ik bij de lijdenstijd. Plannen maakten zijn vijanden om hem van het leven te beroven. Ze hebben hem van de steilte willen afwerpen in Nazareth. Maar zo zou het niet gaan. We weten uit het lijdensevangelie dat de Heere Jezus de kruisdood zou sterven. Waarom de kruisdood? Om de vloek en het oordeel van God weg te nemen. Iemand die waarachtig en eeuwig God is, moet niet alleen goddelijke namen dragen en goddelijke eigenschappen bezitten, maar ook goddelijke werken doen. Het is voorgelezen uit Psalm 33 dat de schepping ook het werk van Christus is. Vers 6 van Psalm 33. Door het woord des Heren zijn de hemelen gemaakt en door de geest zijns monds al hun Heer. Niet alleen God de Vader is schepper. Het woord des Heren, dat is het vlees geworden woord uit Johannes 1. Door dat woord zijn de hemelen gemaakt. En ik noem dat het wonder van de bekering. Dat zijn goddelijke werken. En goddelijke eer wordt ook aan de Heere Jezus gegeven. Denk maar, jongens en meisjes, aan de doop. Als er een kind wordt gedoopt, dan wordt er gezegd: ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Alle drie gelijke goddelijke eer. En wat zou het gevolg zijn als de Heere Jezus niet waarachtig mens geworden was en ook niet tegelijkertijd God bleef, als hij nou niet waarachtig en eeuwig God is, zoals de Jehovah-getuigen zeggen? Nou, dan zou die mensheid ook niet de kracht en de steun ondervinden vanuit de Godheid in het lijden. Want door de kracht van zijn goddelijke natuur kon de aangenomen menselijke natuur in korte tijd een straf dragen die gelijkwaardig is aan de eeuwige straf. Dus het is wel heel belangrijk dat de Heer Jezus waarachtig en eeuwig God is. Geldt ook van God de Vader. Geldt ook van God de Heilige Geest. En we mogen daar vanmiddag over gaan nadenken. En we schrijven boven zondag 8 de drie enige God. Met de hulp des Heren onder inwachting van zijn zegen willen we stilstaan bij twee gedachten. In de eerste plaats beleden. Dat vinden we terug in vraag en antwoord 24. En ten tweede geopenbaard. Dat vinden we in vraag en antwoord 25. De drie enige God in de eerste plaats beleden, ten tweede geopenbaard. Hoe worden deze artikelen, gedeelte artikelen, uit de apostolische geloofsbelijdenis? In die belijdenis komt het duidelijk naar voren, het is zojuist ook voorgelezen, dat de drie enige God waarachtig en eeuwig God is. Hoe worden deze artikelen gedeeld? In drie delen. Het eerste is van God de Vader en onze schepping. Het andere van God de Zoon en onze verlossing. Het derde van God de Heilige Geest en onze heiligmaking. Zou jij een belijdenisgeschrift kunnen opnoemen waarin heel uitgebreid over de drie enige God gesproken wordt? Dat is de belijdenis van Athanasius. Calvijn die zei daarvan, die belijdenis moet gezongen worden. En ik lees u enkele artikelen voor uit die geloofsbelijdenis van Athanasius 29. Maar het is tot de eeuwige zaligheid nodig dat hij ook de menswording van onze Heere Jezus Christus getrouwelijk geloven. Als de Heere Jezus geen mens geworden zou zijn, zou hij in ziel en lichaam de toren van God niet gedragen hebben? En zou hij in ziel en lichaam niet volmaakt gehoorzaam zijn geweest aan God? En beide was nodig om de zaligheid te verwerven. Zo is dan 30 het rechte geloof, dat wij geloven en belijden dat onze Heere Jezus Christus, Gods Zoon, God en mens is. Allebei tegelijk. Hij werd wat hij niet was, hij werd mens. Hij bleef wie hij was, waarachtig God. Hij is God uit de zelfstandigheid van de Vader, voor alle tijden gegenereerd. Dat is moeilijk, wat zou dat betekenen, voor alle tijden gegenereerd? Dat God de Vader in de eeuwigheid zijn Zoon voortbrengt. Hij brengt de Zoon eeuwig voort, dat is nog beter om het zo te zeggen. Daar is geen begin, daar is geen einde aan. God de Vader geeft eeuwig alle goddelijke eigenschappen aan de Zoon. Dat is de eeuwige generatie, de eeuwige voortbrenging van de Zoon door de Vader. En mens uit de zelfstandigheid van zijn moeder in de tijd geboren. Geboren uit de maagd Maria, ons vlees en bloed heeft aangenomen. Volkomen God, volkomen mens, hebbende een redelijke ziel, een ziel die kan nadenken, en menselijk vlees. Dus ziel en lichaam. Waarom, jongens en meisjes? Waarom ziel en lichaam? Omdat wij zondigen met onze ziel en omdat wij zondigen met ons lichaam. Heer Jezus wilde in lichaam en ziel de toren van God plaats vervangen dragen. Dus in plaats van zijn kerk die zalig zal worden. En in lichaam en ziel plaatsvervangend gehoorzaam zijn onder alle omstandigheden. De Vader gelijk naar de Godheid, dus niet minder, maar gelijk. Minder dan de Vader naar de mensheid, ja. Want de menselijke natuur staat natuurlijk lager dan de goddelijke natuur. Die, hoewel hij God en mens is, zo is hij nochtans niet twee, maar één Christus. Kunnen we niet begrijpen. Valt alleen me te aanbidden en te bewonderen. Want als de Heer Jezus geen mens geworden zou zijn, zou er niemand zalig kunnen worden. Hij is één, niet door verandering van de Godheid in het vlees. Dus de goddelijke natuur is geen mens geworden, heeft geen menselijk vlees aangenomen, maar door de aanneming der mensheid in God. Hij bleef God en hij nam daarbij de menselijke natuur aan. Hij is één, niet door de vermenging der zelfstandigheid, maar door de eenheid van de persoon. Dus geen goddelijk mens of een menselijke God tussen God en mens in, nee. Eenheid van persoon. Eén persoon en twee naturen. Want gelijk de redelijke ziel en het vlees één mens zijn, zoals bij ons toch ook, een lichaam en een ziel. En dan zijn we geen twee mensen, we zijn één mens. Alzo is God en mens één Christus, die geleden heeft om onze zaligheid. Dat is de lijdenstijd weer. Christus gekomen op deze aarde om te lijden, om te sterven. Meerdere malen heeft hij zijn lijden ook aangekondigd. Heeft hij betekenis voor u of voor jou gekregen? Het lijden van Christus. God is zo rechtvaardig dat er voor de zonden betaald moet worden. Als we dat mogen gaan zien. En dat noemen we het recht van God toevallen. Dus God zo zien dat hij de zonde moet straffen. En als er dan geen middelaar, als er dan geen verlosser zou zijn, dan zou het eeuwig omkomen zijn. En daarom is het lijdensevangelie zo rijk. God zelf heeft ervoor gezorgd dat er betaald zou worden voor de zonde van de kerk. De kerk met een hoofdletter. Opdat die zonden betaald zouden zijn. En de kerk met verheerlijking van Gods deugden, dus zijn rechtvaardigheid komt daar helemaal niets aan tekort. En het is tegelijkertijd ook zijn barmhartigheid, want niemand heeft dat verdiend. Christus heeft het verworven. Zondaren zalig zullen worden, die geleden heeft om onze zaligheid. Nedergedaald is ter helle. Niet letterlijk, maar de helse smarten en benauwdheden heeft doorgemaakt. Ook dat staat in de geloofsbelijdenis van Athanasius. De hemel verlaten, de helse smarten gesmaakt. Denk aan de Godverlatenheid op Golgotha, aan het kruis. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? De poorten van de hel voor hem opengegaan, opdat hij in die weg de poorten van de hel zou sluiten voor zijn kerk en de poort naar de hemel zou openen. Ten derde dagen weder is opgestaan van de doden. Met datzelfde lichaam, wel verheerlijkt. Opgevaren ten hemel, zit ter rechterhand Gods, des almachtige vaders. Hij heeft alle macht ontvangen, in hemel en op aarde. Hij regeert. Gaat echt niet meer zo, jongelui. Er is veel aan de hand. In Nederland, in de wereld, dat is zeker waar. Het gaat niet mis. Want waar gaat het heen? Het gaat heen naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, waarop gerechtigheid wonen zal. En vandaar zal komen om te oordelen de levenden en de doden. De geloofsbelijdenis van Athanasius. Ik heb maar een klein stukje voorgelezen en iets ervan kunnen uitleggen. Lees het thuis nog maar eens na wat daar allemaal in staat. En ik herhaal wat Calvijn zei. Die geloofsbelijdenis is het waard om gezongen te worden. Beleden. ook in de apostolische geloofsbelijdenis. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Samen de enige, waarachtige en eeuwige God. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest werken altijd volmaakt samen. Als wij met z'n tweeën moeten werken, dan komt er wel eens verschil van inzicht. Er kan zelfs oneenigheid, ruzie ontstaan. Dat ze het niet met elkaar eens zijn als ze samen moeten werken. Zo is het hier niet. De drie enige God werkt altijd volmaakt samen. Alle drie hebben ze hetzelfde doel. De verheerlijking van de drie enige God. En de zaligheid van Gods kerk. En dat doel wordt ook bereikt. Er is wel onderscheid. En van dat onderscheid spreekt ook onze belijdenis. Het eerste is van God de Vader en onze schepping. De schepping wordt dus bijzonder aan God de Vader toegeschreven. Maar ik las het al voor uit Psalm 33. Door het woord des Heren zijn de hemelen gemaakt. Alles is door het woord voortgebracht. Dat duidelijk in Johannes 1. Door Jezus Christus alles ook geschapen. En ook de Heilige Geest. Dat is een van de teksten die bij deze zondagsafdeling staat. De aarde nu was woest en ledig en duisternis was op de afgrond. En de Geest Gods zweefde op de wateren. Zweefde. Kun je ook vertalen met broeden. Zoals vogels eieren uitbroeden, zo ging er van de Heilige Geest een ordenende werking uit op de schepping. En het staat ook in Psalm 33, door de Geest zijns monds al hun Heer. Dus de Heilige Geest ook werkzaam in het voorbrengen van al de schepselen die er zijn. God de Vader en onze schepping. Onze schepping. Mijn schepping. Wat doe ik daarmee? God heeft mij geschapen. Dan heeft God recht op mij. Wat wij maken, daar mogen wij toch van bepalen wat ermee gebeurt. Zo is met de schepselen ook. Bijzonder de mens. Geschapen tot eer van God. Adam en Eva volmaakt. Uit de hand van God voortgekomen en wij in hen. Maar daar is verandering in gekomen. Door de zondeval. We zijn totaal onrein geworden. Het beeld van God kwijtgeraakt. Een vijand van God geworden. Als wij iets zouden maken, en het valt ons enorm tegen, laten we nou zo eens zeggen. Zouden we doen? Misschien wel verdelgen. En iets anders maken. Zo doet de Heere niet. De zondeval heeft God niet verrast. In de eeuwigheid de weg tot de zaligheid uitgedacht. De Vader heeft het gevraagd. Wie is hij die met zijn hart borg worden om tot mij te genaken, te naderen? Wie wil borg zijn? En de Zoon heeft zich bereid verklaard borg te zijn. En zodoende is de mens, de gevallen mens, niet verdelgd door God, maar de Heere heeft de weg tot de zaligheid voor die gevallen mens uitgedacht. En er zal een ontelbare schare zalig worden. Dat leidt tot onze tweede gedachte. Tweede stukje van de eerste gedachte moet ik zeggen. Van God de Zoon en onze verlossing. Er is alleen maar verlossing. Omdat de Zoon in de eeuwigheid zich bereid heeft verklaard borg te worden. En hij wist wat hij beloofde. Hij kende de inhoud van zijn toestemming. In de lijdenstijd mogen we dat weer gaan overdenken. Dat smartelijke diepe lijden van de Zoon van God. Hij wist wat er gebeuren zou als hij de menselijke natuur zou aannemen. Dat hij gevangen genomen zou worden. Dat hij geslagen en bespot zou worden. Dat zijn zweet tot druppels bloed zou worden. Dat hij gegeeseld zou worden. Dat hij aan het kruis zou komen te hangen. Om de vloek weg te dragen. En de zegen te verwerven. Van God de Zoon. En onze verlossing. Denk aan die bekende profetie uit Jesaja. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. De verlosser heeft aan het kruis gehangen. Om de kop van de slang te vermorzelen. Dat was beloofd. Nadat Adam en Eva gedagvaard waren door God. Ondervraagd waren. De Heere heeft beloofd. Dat de zaligmaker geboren zou worden. Om de kop van de slang te vermorzelen. En dat is ook gebeurd. Dat zal misschien op de Goede Vrijdag aan de orde komen. Als het kruiswoord behandeld kan worden, het is volbracht. Geen mislukt leven. Precies gedaan wat beloofd was in de eeuwigheid. En zo de zaligheid voor in zichzelf totaal verloren mensen, kinderen verworven. God de Zoon en onze verlossing. Het is al voorgelezen uit de geloofsbelijdenis van Athanasius. Opgevaren ten hemel. Ook in de apostolische geloofsbelijdenis. En vandaar vanuit de hemel wordt de verworven verlossing toegepast. Bij de verlossing is God de Vader ook voluit betrokken. Dan denk ik weer aan de profetieën van Jesaja. Het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Dus te brengen onder zijn rechtvaardige, onverminderde toren. Het behaagde de Heere. God de Vader vond dat dus heel goed. Het heeft zijn instemming gehad. Dat de Zoon naar deze aarde gekomen is om borg te zijn, om de schuld te betalen, om de toorn van God weg te dragen. Dat is toch een onbegrijpelijk groot wonder. En dan denk ik aan die hele bekende tekst, Johannes 3, vers 16. Jullie hebben die tekst vast wel geleerd, op de zondagschool of voor de school. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Dus God de Vader heeft zijn enig geboren zoon gegeven. Het allerliefste wat hij had. Zou u dat doen? Voor vijanden? Uw enige zoon geven? Nou, denk al hadden we de 10, dat we er niet 1 zouden geven. Dat is nou de eeuwige, onbegrijpelijk grote liefde van God. Dat God de Vader dat wel heeft gedaan. En dat God de Zoon dat wilde doen. Daar niet voor teruggedeinsd is. Zichzelf heeft overgegeven in die lijdensweg. De lijdensbeker gedronken heeft tot de laatste druppel toe. En ook de Heilige Geest is betrokken bij de verlossing. Heeft Maria overschaduwd. Anders had de Heer Jezus de ware menselijke natuur niet aan kunnen nemen. En denk ook aan de toepassing van de verlossing. Daar komt het op aan voor u, voor mij en voor jullie. Hebben we een nieuw hart? Is daar strijd gekomen die er voor die tijd niet was? De strijd tegen de zonde, de wereld en de duivel. Die strijd is er van nature niet. We strijden tegen God, dat is een heel andere strijd. En dan die strijd die de Heere veroorzaakt. Want hij zet vijandschap. Vijandschap als hij koning wordt in het hart tegen de duivel, de wereld en de zonde. En er komt ook een droefheid die er voor die tijd niet was, als de verlossing wordt toegepast. Droefheid over de zonden die gedaan zijn tegen een goeddoend, langmoedig God. Een God die je geboren deed worden uit kerkelijke ouders. Dat doet toch pijn. Als de Heer laat zien hoe duur de zonde betaald is, daar horen we toch van in de lijdenstijd. Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. De Heilige Geest werkt de waarachtige bekering, maar gaat uit van de Vader en van de Zoon. Dus niet alleen een volmaakte samenwerking bij de schepping, ook een volmaakte samenwerking bij de verlossing. En als de verlossing wordt toegepast, komt er ook een vreugde in het hart, die er voor die tijd niet was. Welke vreugde? Weet u dat niet? Ken jij die vreugde nog niet? Vreugde omdat de zaligmaker is gekomen. Ik heb het vaak genoeg gezegd hier. Als het gaat over Maria. Mijn geest verheugt zich. Nee, niet in de zonde hoor. Nee. Mijn geest verheugt zich. Nee, ook niet in de eigen gerechtigheid. Kun je niet mee betalen. Mijn geest verheugt zich in God. Mijn zaligmaker. Wordt de Heer Jezus ook weer God genoemd? Kun je ook tegen de Jehovah getuigen aanvoeren? Vreugde dat er verlossing is. Dat God die verlossing heeft uitgedacht, heeft doen verwerven. En dat hij die verlossing ook toepast. En dan het derde stukje van de eerste gedachte. Het derde van God de Heilige Geest. En onze heiligmaking. Wordt ook van Christus gezegd. Dus heiligmaking geldt niet alleen maar van de Heilige Geest. Christus is gegeven tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en een volkomen verlossing. Alleen heilig in Christus. Maar heiligmaking wil ook zeggen, daar komen vruchten. En de Heilige Geest werkt die vruchten. De vrucht des geestes is liefde. En al die andere zaken die dan genoemd worden, vergevensgezindheid, langmoedigheid, geduld. En als het gaat over die liefde, liefde tot God en liefde tot de naaste. Maar niet alleen als het werk van de Heilige Geest, want de Heilige Geest wordt uitgezonden, zei ik al, door de Vader en door de Zoon. Daar staan ook teksten bij. Johannes 14, vers 26. Maar de Trooster, de Heilige Geest, welke de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en zal u deelachtig maken alles, indachtig maken alles wat ik u gezegd heb. De Vader zal dus de Heilige Geest zenden. En dan Johannes 19, vers 30. Maar wanneer de Trooster zal gekomen zijn die ik u zenden zal van de Vader. Dus ook door de Heer Jezus wordt de Trooster gezonden. En door de Vader, namelijk de Geest der waarheid die van de Vader uitgaat, die zal van mij getuigen. Heiligmaking. Mag er iets van zijn? Of hebben we de zonde nog lief? Gaat ons hart nog steeds uit naar de dingen van deze wereld? Ook zitten we nou vandaag in de kerk. Dat we eigenlijk verlangen thuis te zijn. En ja, dan kunnen we ons eigen leven weer verder leiden vandaag. En morgen, ja, dan staan de dingen van dit leven, van deze wereld, bovenaan. En niet het Koninkrijk van God. Terwijl de Heer zegt, zoekt eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Beleden. Mag u, mag jij het ook beleiden? Nee, het valt niet te begrijpen. Er zijn wel voorbeelden die genoemd worden. Een boom heeft een wortelstelsel, een stam en een kroon met takken en bladeren. Maar als we dat gaan vergelijken met de drie enige God, dan is er tussen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest toch veel meer gelijkheid dan tussen wortels, stam en kroon. Dus de vergelijkingen gaan wel mank. Maar kunnen we wel een klein beetje duidelijk maken, drie en toch één. De enige waarachtige God bestaande in drie personen. En zo staat het ook in de Bijbel. Dat is onze tweede gedachte, geopenbaard. Vraag en antwoord 25. Aangezien er maar één enig goddelijk wezen is, waarom noemt gij dan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest? Het antwoord zegt, omdat God zich al zo in zijn woord geopenbaard heeft, dat deze drie onderscheidende personen de enige, waarachtige en eeuwige God zijn. Eén enig God. Israël ging al heel snel afgoden dienen. Nog maar net Kanaan binnengekomen. En de Baal werd al gediend. En dan lees je in het boek van de Richter wat het gevolg is. Dan komt de toren van God. Dan komt er vreemde onderdrukking. Heidense volkeren dienen heel veel afgoden. Maar die afgoden zijn helemaal niets waard. Hoe is het volk Israël uit Egypte verlost? Konden de Egyptische afgoden dat tegenhouden? Nee. De Nijl werd als een afgod vereerd. Maar die Nijl, dat water, werd als bloed. Machteloos. Al die afgoden die er waren, niet in staat om tegen God te strijden, want ze zijn er helemaal niet. Ze bestaan helemaal niet. En nu zijn wij allemaal, zelfs op deze wereld komen, een afgodendienaar. En weet u wat nou nodig is? Dat je ziet wie de afgoden zijn. Je eigen eer, geld en rijkdom, de zaak die je mag hebben. En we mogen wel een zaak hebben, dat zeg ik niet, dat dat niet mag. Maar is dat nu onze afgod? Willen wij daarmee wat worden? Of mogen we de Heere dankend en verwonderd erkennen dat het zover gekomen mag zijn? Niet ik heb dat tot stand gebracht, de Heere heeft me dat gegeven. En ook een grote verantwoordelijkheid voor hen die bij mij in dienst zijn. Kijk, dan ligt dat heel anders. Dat de Heer het werk heeft gezegend, inzicht heeft gegeven, dan krijgt Hij er de eer van. De Heere bouwt Jeruzalem, de kerk, maar ook in het gewone leven. Al zouden we zwoegen en zweten, het is allemaal te vergeefs als de Heere het werk niet zegent. Het is nodig de enige waarachtige God te dienen. Ja, maar dominee, ik kom mensen tegen die zeggen dat God niet bestaat. In de Bijbel lees ik het ook al. De dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. Weet u wat het bekende vragenboekje van Hellebroek daarvan zegt? Dat is meer een wensen dan een daadwerkelijk geloven. Ja, dat zouden die goddelozen wel graag zien, dat er geen God is. En waarom? Nou, dan komt er ook geen dag van verantwoording. Dan word je niet veroordeeld. Hoef je nergens bang voor te zijn. Dan is het met de dood afgelopen. Misschien heb je het ook een beetje gevolgd in de krant. Als je door gaat vragen, dan krijg je toch grote problemen. Als je niet in God gelooft. Waar is alles vandaan gekomen? Er moet toch een eerste oorzaak zijn? Ja, niemand kan dat ontkennen. En de Bijbel zegt ons duidelijk wie die eerste oorzaak is. Dat is de drie enige God. Hij is er. En als het geloof in hem beoefend mag worden, heb je geen last van de tegenwerpingen vanuit de zogenaamde wetenschap, want je moet eigenlijk nog een veel groter geloof hebben in de evolutie te geloven dan te geloven in datgene wat er in de Bijbel staat. Want waar komt alles vandaan? Ik zei het al. Hoe heeft alles zich zo kunnen ontwikkelen? God heeft alles geschapen en houdt alles in stand. En het woord dag, wat in Genesis bij de schepping gebruikt wordt, is in geschiedkundige gedeelten altijd een dag van 24 uur. Houd daar maar gewoon aan vast. De wonderen die de Heere doet, mogen niet betwijfeld worden, maar dienen geloofd en aanbeden te worden. Hoe zou het anders ook zijn met de geboorte van de Heer Jezus door overschaduwing van de Heilige Geest? Kunnen we ook niet begrijpen, toch? Dat verwerpt de wetenschap toch ook? Maar de Bijbel zegt het, daarom kan het. Kunnen we begrijpen dat God een mens bekeert? Dat God de Vader trekt uit de macht der duisternis en overbrengt in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. En dat getrokken zondaren vluchten hun toevlucht nemen tot de zaligmaker om het van hem alleen te verwachten en daarin niet beschaamd uitkomen. Naar verwondering en aanbidding in het hart. Denk eens aan Mefiboset die lamme benen had. Wie ben ik? Dat gij, o koning David, naar mij hebt omgezien, een dode hond. Twee keer onrein. Een hond was onrein. En de dood is onrein. Gods woord zegt ons duidelijk dat God bestaat. Dat hij de schepper en onderhouder van het leven is. De verlosser die zondaren bekeert en dat nieuwe leven in stand houdt. De heiligmaker die doet leven tot eer van God, doet strijden tegen alle ongerechtigheid en het verlangen werkt en in stand houdt en versterkt naar een leven in overeenstemming met de wil en de wet van God. De enige. En dan staat er in het antwoord, omdat God zich alzo in zijn woord heeft geopenbaard. Laat ons mensen maken, ons. Meervoud. Ja, als Willem-Alexander een wet moet ondertekenen, staat dat er ook boven. Willem-Alexander, wij, Willem-Alexander, koning der Nederlanden, een hele rij titels, wij. Een koning kan het meervoud gebruiken, terwijl die toch maar één persoon is. In de Hebreeuwse taal, de Bijbelse Hebreeuwse taal, kan dat niet. Als daar een meervoud staat, is dat inderdaad een meervoud. En de drie-eenheid wordt toch duidelijk beleden in Psalm 33. Door het woord des Heren zijn de hemelen gemaakt. En door de geest zijns monds al hun Heer. Dus niet alleen God de Vader als schepper, maar ook de Zoon en de Heilige Geest. De drie enige God heeft de schepping voortgebracht. En we gaan daarvan zingen uit de 33e psalm. Het derde vers. Zeren al vermogen bracht de hemelbogen door zijn woord in het licht. Derde vers van psalm 33. Psalm 110, ook die spreekt van de Vader en van de Zoon. De Heere heeft tot mijn Heere gesproken, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank van uw voeten. Zit aan mijn rechterhand. Alle macht gegeven aan Jezus Christus, de Zoon van God. In het Nieuwe Testament staat het nog veel duidelijker omschreven. Denk aan de geboorteaankondiging, de kracht van de Allerhoogste, de Heilige Geest en dat Heilige dat uit u geboren zal worden. En denk ook aan de doop in de Jordaan. Arius geloofde ook niet in de drie-eenheid. En dan is een bekende regel. Kom Ariaan naar de Jordaan en zie daar de drie-eenheid aan. God de Vader spreekt. De Zoon wordt gedoopt. En de Heilige Geest daalt neer in de gedaante van een duif op de Zoon. En denk bijzonder wat ik al noemde aan de doop. Dan word je gedoopt in de naam van de drie-enige God. En dan is het niet zo dat de Zoon op een lagere trap zou staan en de Heilige Geest nog lager. Nee, alle drie gelijke eer. De Nieuwtestamentische zegen, daar hoor je nog duidelijker in dan in de Oudtestamentische zegen, dat we te doen hebben met de drie-enige God. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Dus heel duidelijk heeft de Heere zich in zijn woord geopenbaard als de drie enige God. In Johannes 5 vers 7. Want drie zijn er die getuigen in de hemel. De Vader, het Woord en de Heilige Geest. En deze drie zijn één. Er is wel onderscheid. De Vader is de Zoon niet. De Vader is ook de Heilige Geest niet. De Zoon is de borg, de middelaar, niet de Vader en niet de Heilige Geest. De Heilige Geest gaat uit van de Vader en van de Zoon. Dus er is onderscheid, maar geen scheiding. Dat deze drie onderscheidene personen de enige en waarachtige en eeuwige God zijn. En dan komt het erop aan, geliefde gemeente, of we die God met ons hart mogen dienen. Want we kunnen in de kerk zitten en dat tegelijkertijd ons hart uitgaat naar de dingen van beneden. Dat die dingen bovenaan staan in ons leven. Dat we daarmee eigenlijk de afgoden dienen. De mammon, het geld, een afgod, je eigen eer, aanzien en roem, een afgod. En alles wat de mens stelt boven God, dat is een afgod. Is dat niet ontzettend erg? God is onze schepper. Gedenk aan uw schepper, staat er duidelijk in de Bijbel. In de dagen van uw jongenschap, dus als je jong bent, is de beste tijd om de Heere te gaan dienen. Ja, maar dat kan ik toch van mezelf niet. De Heere brengt je onder zijn woord. En daar zegt Calvijn van, dat is al een kleine uitverkiezing. Je bent dichter bij de zaligheid dan een heiden of een islamiet die de Bijbel niet kennen. Of misschien een verwrongen beeld van de Bijbel hebben. In de islam komen wel dingen voor die ook in de Bijbel tegenkomen. Soms heel anders. Wat zijn we dan toch bevoorrecht. Als we onder de waarheid mogen opkomen. De prediking van wet en evangelie. De Heere nodigt, lokt en roept. Zoek mij en leef. Erg om daaraan voorbij te gaan. Dat is een zware zonde. het bloed van Christus onrein achten en de Heilige Geest tegenstaan. Onze Schepper niet eren. Buig voor die Schepper neer. Heere, verbreek toch mijn hart. Dat ik mijn schuld en mijn zonde mag zien. Open mijn ogen daarvoor. En geef dat ik het eerlijk belijden mag. Het bij u mag zoeken. Juist in deze lijdenstijd komt het zo duidelijk naar voren. Wat het de Zoon van God heeft gekost. En nu zit hij aan Gods rechterhand. Zendt zijn dienstknechten nog uit als liefde en bewogenheid. En het is God aangenaam, staat er in de Dordtse leerregels, dat de geroepenen komen. En nu wordt allemaal geroepen om de Heere te dienen, zonder onderscheid. Er staat niet, zoek de Heere alleen als je uitverkoren bent, dat staat er niet. Zoek de Heere, terwijl hij te vinden is. En roept hem aan, terwijl hij nabij is. Op twee gedachtenken, dat gaat niet. Dat deed het volk van Israël in de tijd van Elia. En dan zie je tegelijkertijd, jongelui, dat God de enige waarachtige God is. Want die Baal die kon geen bliksem geven van de hemel, die kon geen regen geven, de Heere wel. Die gaf vuur van de hemel. En die deed een overvloedige regen komen op het gebed van Elia. God is de enige waarachtige God. En dat volk hing op twee gedachten. Elia stelde het toch zo voor. Hoe lang hingt gij op twee gedachten? Zo de Heere God is, volgt hem na. En zo de Baal God is, volgt hem na. Een man kan het ook niet verdragen. Als zijn vrouw ook met andere mannen innig contact heeft, dat kan toch niet? De Heere verdraagt dat ook niet. Hij is heilig jaloers. Hij wil dat hij gediend wordt met het hele hart. Met heel de ziel. Met al de vermogens. En wat een wonder. Als de drie enige God getrokken heeft uit de macht der duisternis. Overgebracht heeft op die smalle weg. Verlossing heeft doen zoeken en vinden in die enige en volkomen verlosser. Dat brengt tot aanbidding in de lijdenstijd. Hoe is het mogelijk dat de zaligmaker dat heeft willen doen? En hoe is het mogelijk dat God de Vader zijn allerliefste daarvoor over heeft gehad? Zijn enige geboren zoon. En hoe is het mogelijk dat de Heilige Geest naar mij, een onreine, schuldige, helwaardige zondaar, heeft omgezien. Een nieuw hart heeft geschonken. En in beginsel doet leven tot eer van God, heiligmaking. Ja, die is hier niet volmaakt. Maar die zal wel volmaakt worden. Het gaat heen naar de dag van de wederkomst. Dan zal het worden een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal. En dat zal reden zijn. De Heere, de drie enige God, eeuwig en volmaakt, te loven en te prijzen. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, heb ootmoedig dank dat uw woord uitgedragen mocht worden in onze gemeente, waar we zo lang in het verleden hebben mogen dienen. Denk ook, als er deze week ambtsdragersverkiezingen zullen zijn, dat het een zaak van gebed mag zijn. En maak het zo dat het ambtelijke werk goede voortgang zal mogen vinden. En dat er ook op uw tijd een nieuwe herder en leraar zal mogen komen die gij daarvoor bestemd hebt. Gedenk in de komende dagen tot aan de biddag voor visserij, gewas en arbeid, Dat we ook daar naartoe mogen leven, onze afhankelijkheid mogen beleven, onze afhankelijkheid van u. Help maatschappelijk en ambtelijk bij de taak van de opvoeding, als onze levensweg heel moeilijk, donker en zwaar is, dat we bij u mogen zoeken. Als zij door het dal der moerbeziebomen doorgaan. Uw woord zegt het ons, stellen zij hem tot een fontein. Ook zal de regen hen gans rijkelijk overdekken. Vergeef wat zondig en gebrekvol was. Bewaar voor gevaren die altijd en overal omringen. Bewaar bovenal voor een onverzoend sterven. We smeken het uit genade om Christus wil. Amen. Zingen we tenslotte het zevende vers van Psalm 33. De grote schepper alle dingen ziet uit het ongenaakbaar licht. Het gans gedrag der stervelingen niets is bedekt voor zijn gezicht. Zevende vers van Psalm 33. Ontvangt u de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.